Lezen met elkaar nu uit Galaten 2. En ik lees dat hele hoofdstuk. Er is een conflict gaande. Of een geding, kan ik beter zeggen. Niet gelijk een conflict, maar wel een geding tussen Paulus en de gemeente rond het evangelie. Er is iets in de gemeente ingeslopen in hun manier van denken en geloven, waardoor de genade wordt bedreigd. Het wordt genade en nog wat. Nou ja, zoals dat dan gaat, het nog wat wordt zomaar belangrijker dan de genade. Dat wordt dan een teken van het ware. Het nog wat erbij komt. Goed, in dat verband schrijft Paulus het volgende. Na verloop van 14 jaar ging ik opnieuw naar Jeruzalem, samen met Barnabas en Titus. Dat was mij in een openbaring opgedragen. In besloten kring legde ik de belangrijkste broeders het evangelie voor dat ik aan de heidenen verkondig, want ik wilde me ervan overtuigen dat mijn inspanningen toen en nu niet voor niets waren. Maar zelfs Titus, die mij vergezelde, werd niet gedwongen zich te laten besnijden, hoewel hij toch een Griek is. Dat wilde alleen een paar schijnbroeders die als spionnen waren binnengedrongen om erachter te komen hoe wij onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben gebruikten. Ze wilden slaven van ons maken. Maar we zijn geen moment voor hen gezwicht, want de waarheid van het evangelie moest in uw belang behouden blijven. De belangrijkste broeders, hun positie interesseert me trouwens niet, God slaat geen acht op het aanzien van een mens, hebben mij tot niets verplicht. Integendeel, toen ze inzagen dat mij die verkondiging onder de heidenen was toevertrouwd, zoals aan Petrus de verkondiging onder de besnedenen, want zoals God Petrus kracht had gegeven voor zijn werk onder de Joden, zo had hij mij kracht gegeven voor mijn werk onder de besnedenen. En ze dus de genade onderkenden die mij geschonken was, toen reikten Jacobus, Kefas en Johannes, die als steunpilaren golden, mij en Barnabas, de broederhand. Wij zouden naar de heidenen gaan, zij naar de besnedenen. Onze enige verplichting was dat we de armen ondersteunden, en dat is ook precies waarvoor ik mij heb ingezet. Maar toen Kefas, oftewel Petrus, in Antiochië was, heb ik me openlijk tegen hem verzet. Want zijn gedrag was verwerpelijk. Hij at altijd met de heidenen. Maar toen de afgezanten van Jacobus kwamen, trok hij zich terug en at hij apart, uit angst voor de voorstanders van de besnijdenis. De andere Joden deden met hem mee. En zelfs Barnabas liet zich meeslepen door hun huichelarij. Toen ik zag dat ze niet de rechte weg naar het ware evangelie bewandelden, zei ik tegen Kefas, in aanwezigheid van iedereen, je bent een Jood en je leeft als een heiden en houd je niet aan de Joodse gebruiken. Hoe kun je dan opeens heidenen dwingen als Joden te leven? En dan gaat Paulus daarop door, dat hij dat voorbeeld heeft aangehaald waar het scheef liep, en dan vertelt hij over wat hemzelf overkomen is. Hoewel wij, schrijft hij dan, Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, weten we dat niemand als rechtvaardig wordt aangenomen door de wet, door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen, om daardoor en niet door de wet rechtvaardig te worden, want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven. In ons streven om door Christus rechtvaardig te worden, blijkt dat wij zelf ook zondaars zijn. Betekent dit dat Christus dus in dienst staat van de zonde? Natuurlijk niet. Maar wanneer ik weer aanneem wat ik had verworpen, maak ik van mezelf opnieuw een overtreder. Want, en dat zijn de woorden waarnaar we in bijzonder gaan luisteren, en die komen dus voort uit dat hele hoofdstuk, want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Ik verwerp Gods genade niet. Als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn. Tot zover. Het thema voor de verkondiging is Paulus' remedie tegen polarisatie. Van standpunt naar fundament. Paulus' remedie tegen polarisatie. Van standpunt naar fundament. En ik heb erbij drie aandachtspunten om een beetje de lijn erin te brengen en in te houden. Eerst is een breed gevaar. Het tweede is een persoonlijke reactie. En tenslotte een gezamenlijke opdracht. Een breed gevaar, een persoonlijke reactie en een gezamenlijke opdracht. En overigens, voor de duidelijkheid, bij die polarisatie moet u vooral even denken aan de polarisatie zoals die plaatsvindt in de gemeente van Christus. Want daar gaat het over vanochtend, in die gemeente van Galaten. Daar polariseerde de boel uit elkaar. Nou ja, dat is actueel genoeg, lijkt mij. Er is natuurlijk veel meer polarisatie, dat weet ik ook wel. Maar we focussen vanochtend hierop. Gemeente van Christus, broeders en zusters. Ze hadden elkaar gevonden in Christus. Wie? Nou, Galaten, Kelten. Dat waren het. Het was ruig volk. Die kwam je liever niet tegen, zomaar. Die waren berucht om hun geweld, niets ontziend. Hun rooftochten, hun oorlogzuchtigheid, geen land mee te bezeilen. Kelten. Kelten en Joden, vrome Joden. Waar op het eerste gezicht helemaal niks op viel aan te merken. Die de wet hielden, het spoor van God, ze maar gingen. Wat een verschil, levensgroot verschil en toch elkaar gevonden. In die ene, in de gekruisigde, dat is apart. Dat je samen in je hemd komt te staan voor God. Totaal verschillende achtergrond, hele andere manier van leven, van denken, van doen. En dan samen in het licht van God ineens dat alle verschil wegvalt. Nou ja, voor die Kelten was het denk ik niet zo ingewikkeld om te zien dat het niet deugde. Maar voor die Joden toch best wel een dingetje. Als je het zo goed doet en dan toegeeft, ik deug niet. Moet je wel heel eerlijk worden, hè? Nou, dat waren ze blijkbaar geworden. Heel eerlijk. We zijn geen haar beter dan die mensen waar wij geen cent voor geven. Voor die Kelten. Zoiets. In ieder geval, het was één gemeente geworden. Eén in Christus, één in genade. We leven van hetzelfde geheim. We staan op hetzelfde fundament. We drinken uit dezelfde bron. Prachtig. En nu sloop er via de achterdeur iets naar binnen, wat niet rijmde met dit evangelie. Wat de boel verstoorde. Roet in het eten gooide. Ja, letterlijk, roet in het eten. Wat was dat dan? Nou, een overtuiging die ineens toch opdook. Ja, waar komt het vandaan? Ach, wie zal het zeggen? Waar komt het vandaan? Het dook op en het ging een eigen leven leiden. De overtuiging dat alle christenen, en niet alleen de Joden, die van Joodse afkomst waren, maar ook die anderen, de heidenen, die van heidense, keltische afkomst waren, dat alle christenen moesten voldoen aan een aantal Joodse richtlijnen en regels. En dat ging vooral over het koosjere eten. En het ging over de besnijdenis. En het ging over de grote feesten. Nou ja, het waren geen dingen die zomaar uit de lucht waren gegrepen. Hè? Die stonden allemaal in de Bijbel, om het zomaar eens even te zeggen. Zwart op wit. Dus Het was nog iets meer dan een menselijk, zeg maar, regeltje, subcultuurtje. Het was gewoon regelrecht uit de Bijbel af te leiden. Dus ja, dat gold voor Joden. En die Joden, die Joodse christenen zeiden, maar wat voor ons geldt, geldt ook voor jullie. En het werd een teken van het ware. Heb je wel eens, hè? Wordt het een kenmerk van het ware. En dat begon langzamerhand hoog op te lopen. En dat begon te zieken in die gemeente. En dat gaf natuurlijk ook de nodige scheiding. Want je had mensen die waren het er mee eens en je had mensen die waren het er niet mee eens. En dat wat eerst één was, dat begon uit elkaar te vallen. Polarisatie. Door woorden uit de Bijbel kun je hebben. Dat het gaat polariseren door woorden uit de Bijbel. Omdat je het er niet over eens bent hoe je dat nou moet interpreteren. Hoe je dat nou moet uitleggen. En de een zei dat geldt tot op de dag van vandaag voor iedereen. Niet alleen voor Joden, maar ook voor heidenchristenen. En de ander zei nee, niks ervan. Dat geldt misschien wel voor jullie. En jullie mogen gerust zo leven. We zullen daar geen kwaad woord van zeggen. Maar dat is niet wat ons nu kan worden opgelegd. Wat van ons kan worden afgedwongen. En Paulus was van die laatste partij. Dat is apart, want Paulus was een Jood in hart en nieren. Hè? Die had erbij geleefd tot en met. Een doorgewinterde, zo gezegd. Dat was die hoor, echt waar. Maar hij zegt, ik heb er niks meer mee. Met die manier van redeneren. Dat je aan dit en dat, zus en zo moet voldoen. En dat dat het kenmerk van het ware is. Ik heb er niks meer mee. Daar ben ik van bekeerd. Zegt hij in vers 18, hè. Ik ga niet opnieuw op dat oude spoor. Wanneer ik opnieuw aanneem wat ik verworpen heb. Oftewel, je kunt ook vertalen opbouw wat afgebroken werd. Tot op het fundament. Dan zou ik een overtreder zijn als ik opnieuw in dat oude patroon terechtkom van aan dit en dat voldoen en dan uit de hoogte neerzien op de rest om iedereen de maat te nemen en te oordelen op grond van, ja, die kenmerken. Nou goed, daar kom ik zo meteen op. In ieder geval, Hij ziet het gebeuren en hij haalt op het contact wat er is geweest, het overleg en dat het allemaal helder was. Petrus voor de besnedenen, hij voor de onbesnedenen. Andere route, andere context, ander soort mensen en helemaal goed het evangelie voor de besnedenen en dat die mensen dan gewoon een aantal, zeg maar, regels die ze van huis uit hebben meegenomen, dat ze die aan de hand houden, prima. Maar Paulus, hij verkondigt het evangelie aan heidenen die daar verder geen idee van hebben van die regels. En dan geldt uiteindelijk maar één ding en dat is het gemeenschappelijke tussen besnedenen en onbesnedenen. De genade van God in Christus. Zoals het ook was begonnen in die gemeente van de Galaten. Niet dat wat je aan regel wel of niet, handhaafd hoog houdt, maar dat je samen gezien wordt in het licht van hem, die dat bestaan van de een en de ander meenam aan het kruis. En dat het daar de dood in ging. En dan valt alle verschil weg, hè, als dat bestaan van jou en van je buurman en van die broeder of die zuster, als dat samen met Christus mee aan het kruis ging, dat weet u toch ook wel. Dan valt alle onderscheid weg. Ga je met z'n allen de dood in. Ben je met z'n allen veroordeeld. En dan wordt het gelijk ook dat het oordeel over de een en de ander weggedragen wordt. En dan kom je samen opnieuw als uit de dood herrezen voor God te staan in Christus. En dan mag er nog steeds verschil van achtergrond zijn, maar ten diepste ben je in hem met elkaar verbonden. Eén. En de rest is bijzaak. Dat was het geheim van de gemeente. En nu was dat gevaar dus, wat ik net al zei, dat werd bedreigd. En dat niet alleen. Dat zelfs apostelen, in dit geval Petrus en Barnabas, zich ook op bepaalde momenten ertoe lieten verleiden om in dat denken zomaar mee te gaan. Dat polariserende denken. Want ze aten eerst gewoon aan één tafel met onbesnedenen, heidenen zoals dat heet. En toen kwamen er een paar van die Joden, christenen, die vonden dat dat niet kon. Die waren van de andere partij zo gezegd. En toen gingen ze uit angst zich afscheiden. En toen aten ze niet meer met die onbesnedenen, maar gingen ze aan één tafel met iedereen die besneden was. Wie deugde, weet je wel, uit angst om niet buiten de boot te vallen. Bij die het net ietsje, althans in hun beleving, serieuzer namen. Kun je het nog volgen? Nou, het lijkt me helemaal niet zo moeilijk om te volgen, want het gebeurt tot op de dag van vandaag. Toch? Dit verschijnsel bedoel ik. Nee, niet helemaal precies over dat kosheren eten, die besnijdenis en die feesten. Maar wij hebben zo onze eigen issues. Nu kent ze wel. Als je de kerkelijke praktijk er een beetje, als je een beetje op de hoogte bent van de kerkelijke praktijk. Hoe kijk je tegen de vrouw in het ambt? Hoe denk jij over homoseksualiteit? Hoe zie je dit? Hoe zie je dat? En soms gaat het om dingen die, waarvan je denkt, peanuts. Welk lied zing je nou wel en welk lied zing je niet? Dat is natuurlijk hier in de Jacobi totaal niet meer aan de orde. Ik weet ook helemaal niet of die andere punten hier nog er echt toe doen. Ik weet het niet precies, want ik ken het niet. Maar er zal allicht wat zijn waar u wat van vindt. En dat kan van alles zijn. En de een zegt, ja, maar als het echt is en je de Bijbel serieus neemt, dan kun je het toch niet? En dan komt er wat. En een ander zegt, precies van de andere kant, ja, maar als je echt staat in de vrijheid en je bent het hier of daar niet mee eens, nou ja, dat doe je niet echt mee. Hoor je er niet echt bij. En zo kan het zomaar gebeuren dat we elkaar gaan afrekenen. Elkaar gaan beoordelen, elkaar de maat gaan nemen. Of je trouw genoeg bent aan het woord. Of je vrij genoeg staat in het evangelie. En dan duurt het niet lang of je loopt langs elkaar heen en je vindt wat van elkaar. Je hebt zo je oordeel over die en gene, over dit en dat. En je raakt elkaar binnen de kortste keren kwijt. Nou ja, niet helemaal, want je zit nog wel met elkaar hier in dit huis, maar toch. Het kan zomaar gebeuren, lieve mensen, want dat zit er heel diep in, hè, bij ons mensen. Toen, nu, buiten de kerk en in de kerk, dat we graag onze punten maken. En dingen waar we dan heilig van overtuigd raken, die worden dan ineens een issue tussen jou en de ander. En dat leidt natuurlijk, wat ik al zei, tot oordeel over elkaar de maat daarin nemen. Eventjes in het geval van die Galaten, die Joden-christenen, die worden dan een beetje aangekeken als benepen, die heiden-christenen als een beetje liberaal. Is dat een goede manier van kijken naar elkaar? Dat is toch anders dan daarvoor. Samen één in Christus. Ja, jij zit er wat anders in dan ik. Maar samen één in Christus. Samen gingen we aan het kruis. Samen gingen wij de dood in. Samen met hem opgewekt. Geen enkel verschil. Geen enkel onderscheid. Dat is toch wel even anders. Als je dan ineens elkaar met andere ogen gaat bekijken. Jij bent wel heel ruim. Nou, ik vind jou wel ontstellend benepen, zeg. Trieste toestand, hè. En het kan er zomaar in sluipen. Je wil het niet. Ze wilden dat in Galaten ook niet. Maar het sloop er zomaar in. Het gebeurt vandaag ook. volop. En zijn we klaar met elkaar. En dat, wat dan in Christus gold, geeft niet meer de doorslag. Genade en nog wat, zei ik u. Maar het nog wat gaat de boventoon voeren. En dat van Christus sneeuwt onder. En dat is het meest trieste. En dat is waar Paulus helemaal tegen in het geweer komt. Persoonlijke reactie. Daar zit ik nu intussen. Het tweede punt. Persoonlijke reactie. Hij heeft het al gezegd in het eerste hoofdstuk. Wie een ander evangelie verkondigt. Een evangelie van genade en nog wat. Die, ja, dan komt het hoor. Niet, ja, dat begrijpen we. Nee, niks ervan. Geen enkel begrip. Die zijn vervloekt. Het is een vloek. Die gooit het evangelie te grabbel. Die verliest het fundament, die verliest de genade zelf. Dan kun je nog zo gelijk menen te hebben, maar je zit er compleet echt helemaal naast. En ik ga er op geen enkele manier, zegt Paulus, in mee. Petrus had hij al onder handen genomen. Openlijk, publiekelijk bestraft. Zeg, wat jij nu doet, is de boel verzieken met je gedrag. Uit angst een beetje meebewegen in dit en dat. In plaats van blijven staan in de vrijheid van Christus. En hij gaat er nu op door. En hij zegt dan het volgende. Wij, ik erbij, wij dachten. Wat dachten we? Nou, dat wij Joden van geboorte niet waren als zondaars uit de heidenen. Wij dachten dat we anders waren. Zo ben ik opgevoed en opgegroeid. Wij waren niet als zij die er geen weet van hadden, geen besef, die gewoon maar hun eigen gang gingen. Hé, wij zochten het spoor van God. En Paulus, eigen leven, was daar een heel sterk staaltje van geweest. Hij had het tot het uiterste doorgevoerd. Hij schrijft erover in aan de Filippenzen en dan zegt hij, ik had een team. Nou, en dat was niet zomaar uit de lucht gegrepen. Hè? Hij had alle regels, 613, had hij gevolgd. En bij hem kon je er echt een puntje aan zuigen. Zijn hele goede, vrome gedrag. En hij meende het uit de grond van zijn hart. En daarom verfoeide hij iedereen die daar niet in meeging. En die daarvan afweek. En het allermeest, die volgelingen van die zekere Yeshua. Die zich voor een Christus uitgaf. Messias. Ja. Wij Joden, wij dachten beter te zijn dan zij, die heidenen. Maar we zijn erachter gekomen dat er niemand als rechtvaardig wordt aangenomen door de wet te leven. Hoe dan? Hoe daar dan achter gekomen? Dat zich aan laten praten? Nee, helemaal niet. Dat gebeurde in die ontmoeting met Christus. Dat was een hele aparte gebeurtenis geweest. Ineens het licht. Saul, wat vervolg jij mij? En toen lag hij er op de grond en toen ontdekte hij ineens de vergissing van zijn leven. Niet alleen dat hij zich afgezet had tegen Yeshua, die voor dood verklaard had terwijl hij de levende was, maar veel meer. Dat schrijft hij ook over in Filippenzen 3. Doet hij een boekje over, open over zijn eigen bekering. Dan zegt hij, dat waar ik zo mee pronkte en waar ik mee geurde, dat kon zo de vuilnis hebben in. Waarom? Nou, hierom. Ik leefde volgens het spoor van de wet. Het was ten diepste natuurlijk uit angst om bij God in de gunst te komen, dat ik bij hem zou voldoen. En toen ik eenmaal zover, zeg maar, was dat het voor mijn idee rond was, dat ik het eraan voldeed, toen leidde tot hoogmoed. Dus twee dingen, angst zweet en hoogmoed die stonk. En al met al, heel mijn goede gedrag, gevoed door angst, door adem van hooghartigheid. Het was van alles behalve liefde. Die zat er niet in. En dat was precies wat de wet vroeg. Maar dat had ik niet door. Door de wet, doodgegaan aan de wet. Ineens explodeerde het oordeel van de wet of de wet zelf midden in zijn gezicht. Jij denkt te voldoen. Uit angst ben je ervoor gegaan. Hooghartig heb je het idee, ik ben boven Jan. En nu ineens komt die wet. Liefde, dat wordt gevraagd. En die wet explodeerde in zijn gezicht. Door de wet, doodgegaan aan de wet. Zo is het mij vergaan, zegt Paulus. Die mooie eigen gang, het werd een doodlopend spoor. Even een boekje open gedaan over zichzelf. En dan vraag ik u. Kun je dat meemaken? Kijk, wij zitten soms ook alles nog bij elkaar te harken. Beetje dit, beetje dat. Ik zei het net tegen die kinderen over die weegschaal. Maar ik heb heel vaak het gevoel dat veel mensen tot in de kerk toe bezig zijn met een weegschaaltje. Ja, het deugt niet helemaal, maar ja, ik doe toch ook zus en zo. En maar wikken en wegen. Vaak beweegt het in ons leven een beetje in tussen, ja, wat angst voor God. Nou ja, angst, maar in ieder geval dat je toch hoopt een beetje in de gunst te komen. En tegelijk wat weerzin en verzet. Als het even niet uitkomt, God even weg. Maar het is allebei natuurlijk vrucht waarvan? Nou, niet van liefde hoor, maar van een soort vijandige verhouding. God als tegenover en nou ja, jij moet er toch wel wat aan doen. En soms heb je er gewoon even geen zin in. En dat rommelt dan wat door elkaar heen. En dan maar hopen dat het uiteindelijk toch ergens een beetje op zijn pootjes terechtkomt. Wat is dat nou? Wat stelt dat nou voor? Dat is natuurlijk niet de liefde die God bedoelde. Wel nee. En als het gaat om de ander. Ja, hoeveel liefde zit er dan naar de ander toe in? Kan zomaar gebeuren, hè? Dat de wet explodeert in je gezicht. Dat je denkt het nog wel redelijk op orde te hebben en ineens blijkt het echt helemaal nergens over te gaan in je leven. Dat is geen zware praat. U denkt misschien, nou dominee, alsjeblieft zeg, wat een zware preek. Wel nee, dat is helemaal geen zware praat en geen zware preek. Dat is al gezegd in je doop. Een mooi doopvond hier trouwens. Prachtig doopvond. Als ik die dominee zou zijn, maar misschien gebeurt het ook wel, zou ik die kinderen even helemaal door het water halen. Echt hoor, even onder water. Kunnen ze heus, dat overleven ze wel. Hè? Even helemaal onder water. En toen werd gezegd, het bestaan van jou is in Christus onder water gegaan. Verbeeld je maar niks. Voordat je ook maar iets hebt bedacht, of iets hebt gezegd, of iets hebt gedaan, weet God al wat erin zit. En dat jij alleen maar met Christus aan het kruis kunt. Met Christus mee begraven in zijn dood. En dat is precies waar het op aankomt. Dat u en ik die ontdekking opdoen. Dat je leert te leven bij het geheim van je doop. Die gelaten hadden dat begrepen. Waren ook allemaal gedoopt. Hè? Kelten, ja, Joden, allemaal in hetzelfde water. En dat u en ik, om te beginnen, ophouden met dat gewik en gewegen en dat gepraat van zus en zo. En de een wat zwaarder en de ander wat lichter. Het is allemaal lood om oud ijzer, lieve mensen. Dat gepraat van ons. Lood om oud ijzer. Want het ging allemaal mee aan het kruis. In de doop werd het al gezegd. Jouw bestaan. En ja, het kan zijn dat het je irriteert wat ik nu zeg. Dat kan. Het evangelie heet ook ergernis, irritatie. Maar dat kan ik ook niet helpen. Of je bent misschien wel gewoon dwaasheid. Wat een onzin. Nou ja, hoe je het ook vindt, irritatie of dwaasheid. Het is kracht van God tot zaligheid. Jouw bestaan, wat het ook is, hoe het er ook uitziet. Wat je er ook van maakt. Hoe je ook wikt en weegt. Het ging de dood in. In het kruis van Christus. Verbeeld je me niks, jij redt het niet. De wet explodeert in je gezicht. Jij die denkt de vrome jongen of de goede meneer of mevrouw uit te hangen. De wet explodeert in je gezicht, want dat wat God echt zoekt, dat zit er niet in. De liefde, bedoel ik dan. Een beetje angst, een beetje hoogmoed. Een beetje in de gunst proberen te komen en dan weer de boot een beetje afhouden. Dat is het zo'n beetje, opgeteld en afgetrokken. En verder niet. Godzijdank, zegt Paulus. En dan heeft hij het over zichzelf, hè. Die persoonlijke reactie. De wet explodeerde in mijn gezicht. Ik ging de dood aan dat hele gedoe. En toen werd ik met Christus gekruisigd. Die weegschaal, die kon zo op de schroothoop. Met Christus gekruisigd. Dat. Dat ontdekte ik. En ik hervond mezelf in hem, zegt hij in Filippenzen 3. Hoe dan? Nou, als een mens gered, verlost van heel mijn eigen waan en al mijn eigen gedoe. Verlost. Had ik wel nodig ook trouwens, want het was uiteindelijk allemaal gewoon zo leeg als wat. Vuilnis en drek. Opgewekt. En ik leef. Vrij. Bevrijd. Niet meer ik, maar Christus. In mij. Maar ja, om te beginnen, vrij. Zegt Paulus, zult daar eens op houden? Tegen die mensen. En laat de een dan als gewoon de besnijdenis en het koosje eten erin houden als een Joods christen. Maar laat de ander alsjeblieft vrij. Die daar geen idee van heeft. En oordeel elkaar niet langer. Maar weet één ding, dat er maar één ding telt voor God. Dat is niet of je besneden bent of onbesneden, of je koosje eet, ja of nee. Of je over dit zus denkt en over dat zo. Het is maar één ding wat echt geldt en telt. Samen met Christus mee de dood ingegaan. Samen met hem mee opgewekt. Kijk zo eens naar elkaar. Waar je ook over verschilt van mening. Dat kan. Dat kan, dat is niks nieuws. Dat is altijd zo geweest. Maar kijk zo eens naar elkaar om te beginnen. Wie ben je dan om elkaar te oordelen? Om elkaar aan te vliegen? Om elkaar af te maken op dit of dat? We hoorden het uit Galaten 5. Wie ben je dan? Waar haal je de moed vandaan? Wel goed, hè, om dat weer eens even te bedenken. Ja, dat moet je echt bedenken. Paulus zegt in Efeze 4, beijver jezelf om dit te bedenken. Moet je gewoon moeite voor doen, want je laat zomaar dat andere gelden, dat gevoel. Ik heb er geen goed gevoel bij, zeggen mensen dan. Ja, dat zal wel, maar dat is niet het laatste woord. Bedenk de eenheid, wat, dit, één Here, één doop. Toch één doop, één hoop, één genade, één God en Vader, die ons hebben kan, niet pas als we dit of dat standpunt hebben, maar die ons meenam in de dood van Christus en die zelf, de een en de ander, omarmt, opvangt. En dan weet hij wel hoe die de een en de ander moet leren. Niet meer ik leef, Christus leeft in mij. En laat hem dan vrij om zijn gang te gaan in het leven van de een en van de ander. En waar is hij dan mee bezig, Christus? Nou, niet met een gedragscode, hoor. Christus is met iets anders bezig. Niet met gedragscodes als kenmerk van het ware, om die erin te prenten. Christus is met iets anders bezig. Om vruchten te laten rijpen. Welke vruchten? Nou, van liefde, van vreugde, van vrede, van vriendelijkheid, van geduld, van goedheid, van zelfbeheersing. Die steeds meer van Christus in jou, gezamenlijk toegeroepen. Het laatste punt zit ik al middenin. Daartoe. Zodat je een zegen wordt voor elkaar in de verscheidenheid. Elkaar kunt hebben, ook al heb je niet overal dezelfde mening over. Omdat je in Christus meeging aan het kruis. met hem mee bent opgewekt, mag ik u vragen. Leeft u in die vrijheid? Sta in die vrijheid, zegt Paulus. Ja, dat betekent wel gewoon ook een keer door je knieën gaan. Hè? Want die vrijheid praat jezelf niet aan. Je moet als het ware tot die vrijheid worden bekeerd. Dat de wet gewoon je eigen goede gedrag een keer explodeert in je gezicht. En dat je dan alleen de genade van Jezus overhoudt. Dat is heel heilzaam. Ben je van veel gepraat af. Kom je het gepolariseerd voorbij. De gedragscodes en standpunten. Christus in mij. Dat hij gaat rijpen. De vrucht van zijn leven zichtbaar wordt in mij. En ja, dat gaat met vallen en opstaan. Dat is het laatste. Dat is niet gelijk in één keer af. Er is wel iets wat, ja, je wordt er wel een ander mens van. Dat begrijpt u. Dat is niet in één keer af. En weet je wat nou zo mooi is? Dat Paulus dan niet met zijn handen in het haar zit en zegt, oh, maar die komt nog zo tekort aan. Jawel, dat is wel zo. Kan die ergens anders trouwens ook zeggen, hè, in Romeinen 7. Ik ellendeling. Ik die het goede wil en toch het kwade doe. Maar daar gaat het nu even niet over. Hoewel, het spoort er wel mee. Want hij zegt, ja, voor zover ik nog leef in het vlees, voor zover ik het nog niet die vruchten draag, voor zover het nog tegenvalt met mij, ja, dat leef ik. Hoe? Nou, niet angstvallig, maar dat leef ik. Met een goed geweten, door het geloof in de Zoon van God, die zich voor mij gegeven heeft. Toch elke dag. Genade die genoeg is. En hoe meer ik daarvan leef, hoe meer ik de ander hebben kan. Zoals hij mij. Lof aan Christus. Amen.